Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom. Hier in de kerk, we mogen vanochtend het Pinksterfeest vieren. De uitstorting van de Heilige Geest. Het is een prachtige, stralende dag. De warmte van de zon die we mogen voelen, mogen we ook in ons hart voelen. In de vorm van de Heilige Geest. Ook als u thuis met ons verbonden bent. En misschien vandaag wel nog wat bewuster dan anders. Die verbinding is meer dan een camera en een stukje techniek. De livestream is meer dan YouTube. Het is de verbondenheid in de Heilige Geest die we mogen ervaren met elkaar. En we hopen ook dat we dat vanochtend, dat u dat thuis ook ervaart. Dat de Heilige Geest niet alleen hier in de kerk is, maar dat hij ook bij u thuis is. En dat gebeurt eigenlijk al 2000 jaar lang, op iedere zondagochtend overal ter wereld. Die verbondenheid met elkaar, ook over kerkmuren heen, die zit in de Heilige Geest. En dat is een bijzonder feest en dat mogen we vanochtend met elkaar beleven. Nou, en vanochtend de vervulling van de Heilige Geest in de eerste gemeente, die staat centraal. We zien dus hoe die belofte voor de eerste gemeente nu voor ons nog steeds mag gelden. En hoe een droom ook in vervulling is gegaan. En hoe we dat dus ook als belofte voor de toekomst en voor iedere dag mogen ervaren. Ik wens ons allemaal een hele gezegende dienst.
Gaan we lezen over Pinkster uit de Bijbel. Handelingen 2, lezen vers 1 tot en met vers 13 en 1 Korinthe 1 vers 1 tot en met 9. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allebei elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dronden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Dan 1 Korinthe 1, vanaf vers 1, van Paulus. Apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sosthenes. Aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd in Christus Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn. En aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door uw eenheid met hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de Geest, terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft, dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Het is Pinksteren. Het feest dat altijd een oogstfeest was. Een dag waarop de mensen in Israël het eerste van de oogst, de eerste opbrengst, in de tempel brachten als offer aan God. Als teken van dankbaarheid. Dank u wel dat dit er al is. En tegelijkertijd ook als teken van afhankelijkheid. We hebben u nodig ook voor de rest. En daar zit dan ook altijd vertrouwen in. Vertrouwen dat kleine begin een beeld is voor iets wat nog veel groter is. Voor meer. Pinkster is wat dat betreft een feest wat misschien soms ook een beetje dubbel voelt. Er zijn eigenlijk heel grote verwachtingen. Het is een feest waaromheen vaak grootste dingen gebeuren. Het grootste christelijke evenement wat er is, opwekking. Waar er veel mensen naar uitgekeken wordt. Hoge verwachtingen. En tegelijkertijd soms ook al bijvoorbeeld dat je denkt, ja maar. En in alle eerlijkheid, daar heb ik zelf ook wel wat van. We kwamen vanmorgen aan op de parkeerplaats van de kerk. Toen dacht ik, hé, er staan al 3 auto's. Dat is meestal nog niet zo goed teken om 5, 6, 7 over 9. Maar jullie zijn er allemaal. Best een mooi gevulde kerk. Veel kinderen. En Pinkster is terecht een feest van verwachting. Een feest waarvan je kunt zeggen, ja, er valt iets te dromen. Want er is een belofte die bij Pinkster ook gegeven wordt. Jongeren zullen dromen. Prachtige dingen zien. En ouderen zullen gezichten zien. Het is ook een feest voor alle generaties. Om uit te kijken naar wat God gaat doen. En om vertrouwen te houden. Als het nog niet is, wat het zou moeten zijn. En er staat heel mooi bij Pinksteren dat de geest allen die de Heer Jezus aanriepen vervulde. Iedereen die in dat huis was. En voor deze Pinksterdienst kwamen we op het Bijbelgedeelte 1 Korinthe. Vorige week las ik het eigenlijk bij de woorden voor onderweg. En toen bleef een tekst uit dat gedeelte hangen. Er staat dat hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de geest. Ik dacht, hé, dat is de belofte van Pinkster. Dat is denk ik vervuld zijn door de Heilige Geest. Dat het je aan niks ontbreekt als het gaat om gaven van de geest. En tegelijkertijd dacht ik toen ook al van, dit is ook wel heel spannend. Want aan niks gebrek hebben, dat zeggen, dat klinkt wel heel tevreden. Hoe zit dat? Nou, Paulus schrijft dat aan de gemeente van Korinthe. En die openingsversen zijn prachtig. Terwijl dat niet de gemeente is waar niks aan de hand is. Als je de hele brief doorleest, ontdek je dat het een gemeente is waar ook van alles niet in orde is. Waar Paulus ook van alles over zegt. Maar hij begint door de gemeente te laten weten wat ze hebben door de Heilige Geest. Dan heeft hij het over de genade van de Heer Jezus Christus. Eenheid met de Heer Jezus. En over het getuigenis van de Heer Jezus. En dat Paulus begint met de genade van de Heer Jezus, dat is ultiem ook Pinksteren. Want als je de Pinkstergeschiedenis helemaal leest, Frederik en ik hadden het er even over in de voorbereiding, als je echt heel Handelingen 2 wil lezen, is een heel lang gedeelte. Best heel lastig. Maar er is wel iets wat voortdurend terugkomt. Mensen raken verbijsterd, verbaasd, verslagen zelfs. Waarom? Omdat ze horen over de Heer Jezus en over de genade van God. Ze ontdekken hoe hard je die genade nodig hebt. En tegelijkertijd hoe ontzettend groot het verlangen van God is dat iedereen daarvan zal horen. Dat je ontdekt dat die liefde van God er ook voor jou is. Die genade van God, dat is de grootste schok van Pinkster. Dat is wat de Heilige Geest doet. Allereerst. Je die genade van God niet alleen maar over laten horen, maar het je ook laten raken. Dat het bij je binnenkomt. Genade, dat je ontdekt, ik was verloren, maar u redde mij. Dat is het eerste wat Paulus noemt, als hij schrijft in die gemeente. En het tweede is, de eenheid, zegt hij, die jullie hebben met de Heer Jezus Christus. Eenheid met de Heer Jezus, dat betekent, als je hem aanroept, word je één van hem, een kind van hem, zegt de Bijbel, een kind van God. Maar ook dus één met hem. Alles wat van hem is, de goedheid, de liefde, de trouw, die wordt ook voor jou. Je gaat krijgen wat de Heer Jezus zelf heeft. Eén met hem. Jullie zijn rijk in alle opzichten, zegt Paulus. Door de Heer Jezus. Dan kan dat fout klinken, denk ik. Er zijn ook wel mensen die op het idee komen van, dus als je echt gelooft of goed genoeg gelooft, dan maakt God jou ook rijk. Ik vind dat heel bijzonder dat je dat kan geloven en ondertussen in deze wereld dan om je heen zou kijken. Want wat moet je dan zeggen tegen al die christenen op zoveel plekken die soms niks hebben, maar die zich wel rijk voelen in alle opzichten. In ieder geval zie je wat het betekent. Denk aan vervolgde broeders en zusters. Die omdat ze in de Heer Jezus zijn gaan geloven. Heel veel, soms alles kwijtraken. Hun bezittingen, hun woonplek, hun zekerheden. Maar het is het ze waard. Omdat dat wat ze in de Heer Jezus hebben, voor hen van meer waarde is. Jullie zijn in alle opzichten rijk, zegt de apostel. En, zegt hij, het getuigenis over de Heer Jezus is bij jullie bevestigd, bekendgemaakt. Het getuigenis over de Heer Jezus, dat is allereerst wat de apostelen deden. En dat is op zich al heel bijzonder. Dat mensen als een Petrus, een iemand zonder opleiding, en die als een angstige leerling op pad met de vandoor ging, de wereld inging en overal vrijmoedig, vol geloven, zonder vrees, het evangelie deelde. Dat is het eerste getuigenis. Het tweede getuigenis is dat mensen die het hoorden tot geloof kwamen. In omstandigheden die ook heel anders zijn dan die bij ons. Die heel vaak door te gaan geloven in grote moeilijkheden kwamen. Ze hechten geloof aan het goede nieuws. Dat is een getuigenis. Maar hun levens veranderden ook. Dat is ook een getuigenis. Ik moet erbij heel vaak terugdenken aan toen wij op zoek waren bij toen een broer van mij in Egypte woonde. En we in een kerk waren. En we daar mensen spraken die tot geloof gekomen waren met een moslimachtergrond. En een van hen vertelde, vaak komen vrouwen eerst tot geloof. En dan zeggen ze niks. Ook niet tegen een man, vanwege de dreiging. Maar het komt aan het licht doordat hun levens veranderen. Het gaat opvallen dat er wat aan de hand is. Dat er iets anders is geworden. Het getuigenis over Jezus is niet alleen sterk door woorden, maar juist ook door daden. En dan zegt Paulus, daarom ontbreekt het jullie aan geen enkele gave van de geest. Ik vind dat toch ook wel een lastige zin. Klinkt dat niet, dacht ik, heel tijd te veel als een droom. Dat het je aan niks ontbreekt. Nou, het is goed om daarbij te beseffen, de apostel schrijft dit aan een gemeente, Korinthe, waar ze zichzelf vaak vergeleken. Ze vergeleken zich met andere gemeentes bijvoorbeeld. Waar het beter, mooier was. Ze vergeleken zich met elkaar. Wie heeft de meeste gaven? Wie valt het hardste op? Wie is het belangrijkste? Ze vergeleken hun voorgangers met elkaar. De een was meer van de een en de ander meer van de ander. Maar Paulus zegt, het ontbreekt jullie aan geen gaven van de geest. Alles wat jullie hebben, hebben jullie samen. Dat is het tweede om er goed bij in gedachten te houden. Dit is niet een boodschap voor allemaal losse individuen. Dat je één voor één alles krijgt wat nodig is om samen het getuigenis over de Heer Jezus te kennen en door te geven. Nee, dat wordt aan ons als gemeente samen gegeven. Want wie je ook bent, je zult allemaal momenten hebben dat je voor je gevoel helemaal niks hebt. Dat je je leeg voelt. Dat je niks te delen hebt. Je hoort soms zelfs mensen zeggen, het is nu zo moeilijk voor me, Ik kan niet eens bidden. Maar we zijn samen, gemeente. Het ontbreekt aan geen enkele gave. Er is een ander. Andere. Die om die omstandigheden voor jou bidden. Als jij voor je gevoel te veel hebt, dan deel je het. Je tijd, je talent, je gebed. Vul maar in. Het is niet individueel. Het is een belofte aan heel de gemeente. En, zegt Paulus in één keer achteraan, het ontbreekt jullie aan geen enkele gave, terwijl jullie wachten op de verschijning van de Heer Jezus. Dat is een belangrijk om aan te blijven denken. Het ontbreekt niet terwijl jullie wachten. Blijkbaar is er nog wel iets meer, iets beters wat komt. Vergelijk het daarom met zo'n uitnodiging voor een feest. Op het moment dat je die uitnodiging hebt, geef je dat al als kind voorpret. Je kijkt ernaar uit. Er komt een feestje. En dat geeft kleur aan je leven. Het ontbreekt jullie aan geen enkele gave. De uitnodiging is er. God belooft erbij te zijn. En die belofte geeft de kracht en de hoop en de moed om door alles heen te wachten tot de verschijning van de Heer Jezus. Want hoeveel we ook al gekregen hebben, we leven altijd in hoop. Dus God geeft ons als gemeente wat we nodig hebben om te leven van genade. In eenheid met de Heer Jezus. In alle opzichten rijk. En getuigend van Hem. En dacht ik, ja, hoeveel ga je nog zeggen over wat die gaven van de geest dan inhouden? Zou je een paar preken over kunnen houden? Dus ik probeer dat zo kort mogelijk iets over te zeggen. Ik heb even de Bijbelgedeelte erbij gezocht. In Romeinen 12, vers 6 tot 8, wordt een aantal van die gaven genoemd. Het gaat over profeteren. Dat is elkaar bemoedigen, opbouwen en troosten met woorden van God. Bijstand verlenen, elkaar helpen, onderwijzen, troosten, delen, weggeven, leiding geven, barmhartig zijn. Het zijn dus nogal heel praktische dingen. Als je bidt om de gaven van de geest, dit is wat God geven wil. En er staat heel mooi bij in Romeinen 12, maar heb elkaar boven alles lief. Dat is ook een gave van de Heilige Geest. En dat komt ook terug in het andere Bijbelgedeelte waar de gaven van de Geest genoemd worden. 1 Korinthe 12, 13 en 14. Ik ga ze niet helemaal voorlezen. Maar een paar woorden eruit. 1 Korinthe 12, vers 28. Dan gaat het over wonderen verrichten. Genezing. Bijstand verlenen. Leiding geven. Klanktaal. Als Paulus dat genoemd heeft, zegt hij aan het eind, maar ik wijs jullie op iets wat nog hoger is. En dan komt het prachtige hoofdstuk 1 Korinthe 13. Heb je weer. De liefde. Die nooit vergaat. En daar aansluitend zegt Paulus dan, jaag de liefde na. Als gave van de geest, hè. Jaag de liefde na. Ik dacht, dat is een goeie om ook te onthouden. Wij leven in een tijd waarin liefde vooral iets is wat je overkomt, als ik me niet vergis. En het is er zolang als het er is. En als het er niet meer is, ja, dan is het weg. De Bijbel zegt, jaag de liefde na. Liefde is een geschenk. Om elke keer weer te willen ontvangen, om lief te hebben. En dan staat er, streef naar de gaven van de geest. Dus wees daar bewust mee bezig. Bid erom, vraag om, zoek ernaar welke gave van de geest wordt mij, wordt ons gegeven. En vooral naar die van de profetie. Dan heb je weer. En dat is, ons Korinthe, dat je elkaar opbouwt, bemoedigt en troost met woorden van God. Vooral naar de profetie. Als het gaat om de Heilige Geest. Hè, stond bij Handelingen 2 in die mooie vertaling van de basisbijbel. Ze spraken vol geloof en zonder vrees de woorden van God. Dat is de opdracht naar elkaar. En het is natuurlijk in allerlei omstandigheden soms heel lastig. Soms komen we bij elkaar en denk je, wat moet ik zeggen? Dan is het soms ook maar beter om gewoon je mond te houden. Om te denken aan die gave van bijstand verlenen. Er zijn. Bij iemand zitten. Een hand vasthouden. Stil zijn. Maar, jaag naar de profetie. Streef ook vooral naar de profetie. Zoek ook naar woorden van God om elkaar te bemoedigen, op te bouwen en te troosten. En dan, wat zie je ervan in onze gemeente? Ik denk dat je er ontzettend veel van ziet. En dat jullie dat allemaal herkennen en moeiteloos kunnen terugvinden. Hoeveel wordt er niet gedeeld? Hoeveel bijstand is er? Bemoediging. En zich voor elkaar inzetten. Dingen delen. In diensten. Kringen. Bezoeken. Er is ongelooflijk veel. En het lijkt wel heel vaak of er altijd nog meer is dan je verwacht. Als er een oproep wordt gedaan voor het een of ander. Altijd lijken er wel weer mensen zijn die dat ook nog kunnen doen. En met liefde. Komen we daar dan niks tekort? Nou, ik denk dat als we die lijst afgaan, dat je altijd wel dingen, iedereen zal voor zichzelf dingen in die lijst zien waarvan je denkt, ja. Bij mij bleef er eentje haken. Eigenlijk de hele week wel. In 1 Korinthe 12. Er wordt ook genezing genoemd. Dat vind ik een lastige. Als je denkt aan onze gemeente, en ook op dit moment best wel veel mensen die langdurig en ernstig ziek zijn. Als je dan die tekst leest, dan kun je twee dingen doen. Gauw doorlezen. Maar soms lukt dat niet en blijft het haken de hele week. En dat is spannend. Want als je het daarover gaat hebben, dan is het eerste waar ik aan denk, ja, we kennen het waarschijnlijk allemaal wel. Als mensen in moeilijke omstandigheden ziek zijn, word je soms heel stil van het getuigenis wat ze dan geven. Dat juist dan, ook in een donker dal, God erbij is. Hoe moeilijk het ook is, dan ga je soms zelf niet ziek zijn, bemoedigd weg. Volharding is ook een getuigenis van de Heer Jezus. Het is ook lastig om het erover te hebben, omdat het ook een groot gevaar heeft van angst van teleurstelling. Dat je denkt, ja, ik wil er liever niet te veel over nadenken. Als het gebeurt is het mooi, maar ik wil ook niet met valse hoop iets gaan verwachten en dan teleurgesteld raken. Er is ook wel een stukje verlegenheid bij. Want ja, we weten allemaal dat het soms wel gebeurt. Bijzondere genezingen. Een tijdje terug is er nog iemand op gepromoveerd, een huisarts. Maar er zit ook iets van verlegenheid in, omdat degene die het overkomt soms zegt, ja, maar waarom ik? Waarom een ander niet? Dat is ook lastig. In mijn vorige gemeente in Boskoop was een oude broeder. En hij leeft nu niet meer, maar hij heeft me nadrukkelijk gevraagd als er maar een gelegenheid voor is om het te delen. Die was net in de 80. En die kreeg longkanker. En die werd eraan geopereerd. En toen bij de controle was het heel vreemd. De arts zei, ik zie eigenlijk niet eens wat ik heb weggehaald. Uw long ziet eruit als een gezonde long. De arts was niet gelovig. En die broeder vertelde dat hij met een soort grijns op zijn gezicht, die arts zei, ja, ik weet wat u wil gaan zeggen. Dat zal wel een wonder zijn. Maar hij zei tegen mij, hij zegt, wat ik er vooral moeilijk aan vond was, ik had er niet eens om gevraagd. Ik ben dankbaar voor mijn 82 jaar in dit leven. En ik dacht, het is goed, ik ga naar de Heer. En toen ik het hoorde, dacht ik, ja, waarom ik? En niet iemand anders. Die veel jonger is. Een stukje verlegenheid. Maar zei hij, vertel het maar wel, want het is wel een getuigenis. Dat God soms wonderen geeft. En zeggen, als ik die tijd die ik nu nog krijg, ja, die wil ik dan ook nog weer gebruiken om, waar het maar even kan, God groot te maken. Hem te danken. Dus alles daarbij speelt een rol als je denkt aan die belofte. Dat God belooft ook de God te zijn die geneest. We weten dat dat niet altijd gebeurt. En dat volharding in het lijden ook een getuigenis is. En het is spannend om het erover te hebben. Omdat we menselijk gezien geen valse hoop willen hebben. En je kunt je een beetje verlegen voelen. Maar laten we samen, juist ook als gemeente, met dat alles in gedachten, wel op dit punt ook bidden om de vervulling door de Heilige Geest. Of dat nou dan blijkt uit die volharding, of uit het wonder van genezing. Maar dat we door die dingen heen, heel bewust, samen God groot maken. En daarom, Pinksteren is terecht een Pinksterfeest. De Heilige Geest komt, wordt overvloedig uitgestort. Je kan dus zeggen, ja, droom. Verwacht grote dingen van God. Maar vergelijk jezelf en anderen. Nee, vergelijk jezelf niet met anderen en ook onze gemeente niet met andere gemeentes. Maar vertrouw erop, als je bidt, dat het getuigenis van de Heer Jezus door ons heen doorgaat. En, dat zeggen we niet zo heel vaak volgens mij tegen elkaar, geniet. Geniet, ook zeker op dit Pinksterfeest, van de genade van God die ons gegeven heeft. Van de eenheid met de Heer Jezus. En van de belofte over wat nog komt. Amen.